Hartelijk welkom allemaal op deze wijkavond die we willen gaan invullen met het houden van een bijbellezing of een bijbelstudie. En dat wil ik doen naar aanleiding van het boek De Openbaring, zoals u dat hebt kunnen lezen in Kerk op Zuid. Na Openbaring 2 en 3, daar ben ik mee bezig in de zondagse eredienst. Dus ik wil vanavond Openbaring 4 met u gaan behandelen. We zijn zojuist begonnen met gebed. Dat wil zeggen, van 8:15 tot 8:30 hebben we gebedsbijeenkomst gehad. Dus ik wil nu ook doorgaan met de schriftlezing. En ik wil met u eerst gaan lezen Openbaring 4. Dat wil ik vanavond gaan behandelen. We zullen eerst Openbaring 4 samen lezen. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die daarop zat was in het aangezicht de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristal gelijk, en in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom, en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust, dag en nacht zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover. Ik zet boven de lezing, de inleiding van vanavond, de troon in de hemel. Daar gaat het over in hoofdstuk 4, de troon in de hemel. En dan letten we ten eerste op een hemels gezicht, dat is vers 1 tot en met 7, wat Johannes zag. En ten tweede gaan we letten op een hemels gezang, dat is vers 8 tot en met 11. En dat is wat Johannes hoorde. De troon in de hemel, daar gaat het over in hoofdstuk 4. We letten ten eerste op een hemels gezicht en ten tweede op het hemels gezang. Wel, broeders en zusters, vrienden, het is geen makkelijk onderwerp wat wij de komende tijd, zo God het wil, gaan behandelen. En daarom lijkt het mij goed om eerst een aantal inleidingsvragen met u door te nemen, zodat u een klein beetje weet de achtergronden van dit boek en ook een klein beetje gaat inzien de lijn die ik wil gaan volgen. Want u weet net zo goed als ik dat er over het boek De Openbaring ontzettend veel verklaringen zijn en ook ontzettend veel meningen zijn. En nou, ja, nou heb ik daar ook een mening over, naar het licht wat God mij gegeven heeft. En dat wil ik in alle bescheidenheid, en ook wel met een zekere beslistheid, maar ook bescheiden, aan u doorgeven. Dus zeg vooral niet van ik zeg vooral niet dat ik de wijsheid in pacht heb. En als u een andere mening hebt, dan mag dat best. Ik probeer u door de wirwar van allerlei meningen toch een lijn te laten zien waarvan ik denk dat dat een Bijbelse lijn is. Goed, een aantal inleidingsvragen zo op deze eerste avond waar ik mee wil beginnen. Het boek de Openbaring is het laatste Bijbelboek. Het 66ste Bijbelboek. De Heere Jezus zei, vlak voor zijn lijden en sterven, in de gesprekken die hij had met zijn discipelen, dat hij de Heilige Geest zou zenden. En die Heilige Geest die zal u de toekomende dingen verkondigen. Nou, dat gebeurt nou hier. De Heilige Geest heeft in het boek de Openbaring, dat is door de Heilige Geest geïnspireerd, ons iets van de toekomende dingen meegedeeld. En daarom vond ik het fijn dat ook in het begin van deze avond er een aantal mensen baden om de Heilige Geest, want de Heilige Geest is ook de beste uitlegger van dit boek. We mogen ook de Heilige Geest vragen of hij dit boek wat hij zelf heeft geschreven, door de pen van Johannes, ons ook wil uitleggen. Dat laatste Bijbelboek, de Openbaring, gaat ook over de laatste dingen. Daarom noemen we Openbaring een profetisch boek. Al zou ik aan u vragen, als bijbelgetrouwe christenen, gelooft u nou alles wat er in het boek Genesis staat, dat het allemaal gebeurd is? En dan zeg ik volmondig ja. Als ik kijk naar het verleden wat in het eerste boek van de Bijbel staat, dat is allemaal gebeurd. En even zeker ben ik ervan, als ik nou naar het laatste Bijbelboek kijk, dat het allemaal gebeuren zal. Ook al weet ik niet hoe God dat precies gaat doen, maar wel dat hij het gaat doen. Nou, eerst iets over de naam. Veel mensen zeggen, het laatste Bijbelboek dat heet de Openbaringen van Johannes. Niet helemaal goed. Niet helemaal goed. Want, bladert u maar mee, het is ten eerste niet het boek Openbaringen. Er staat in hoofdstuk 1 vers 1, Openbaring. Dat is 1. Enkelvoud. Ten tweede is het eigenlijk geen openbaring van Johannes. Hoewel dat er bij mij wel boven staat, de openbaring van Johannes. Maar dat is pas later, dat is niet geïnspireerd. Het is de openbaring van Jezus Christus. Precies. En hoe gaat het dan precies? Als u goed leest. Het is de openbaring van Jezus. Ik schrijf af en toe een beetje wat op, dan rem ik mezelf een beetje. De openbaring van Jezus. Die openbaring komt, waar komt die vandaan? Uit God, precies, van God vandaan. En die gaat ten derde via, nee, niet via Johannes, via de engel, precies. Ten vierde gaat die aan Johannes. En ten vijfde is hij bedoeld voor, ja, of zoals het hier staat, de slaven, of de, om zijn dienstknechten, om aan zijn dienstknechten te tonen wat weldra geschieden moet. He? Voor de slaven of de knechten, of in dit geval voor de hele gemeente. Een openbaring van Jezus uit God via de engel aan Johannes voor zijn slaven. Het boek Openbaring wil letterlijk zeggen, niet dat het geheimzinnig is, vaak is daar wel over gedacht. He, van ja, dat boek de Openbaring is zo moeilijk en er is al zoveel over geschreven en ik vind het ook een beetje angstig boek en zo, laten we dat boek maar dicht houden, want, en dat moeten we juist niet doen. We mogen ook dat laatste Bijbelboek niet in een zweetdoek leggen en maar ergens verstoppen omdat het zo moeilijk en eventueel zo beangstigend is. Nee, openbaring betekent niet dicht houden, maar openbaring betekent onthullen, openbaar maken, uit de doeken doen. Er staat in hoofdstuk 1 vers 3 zelfs een zalig spreking. Zalig is hij die leest in dit boek. En zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren. Dus geen waarschuwing, pas op, weet waar je aan begint. Maar juist een zalig spreking, een aansporing om dit boek te lezen, ter harte te nemen, te bewaren en er rekening mee te houden. Er zit dus altijd iets van vrucht in als je dit boek leest. Er zit een zegen aan verbonden. Wat is het grote thema van dit boek? Dan zou je dat dan met één zin moeten zeggen. Hoofdstuk 1 vers 7. Zie, hij komt. Dat is het grote thema van dit boek. De schrijver is Johannes. Die heeft het mogen opschrijven. Johannes heeft een evangelie geschreven. En in het evangelie staat het grote thema van het Johannes-evangelie: zie het Lam Gods. Johannes heeft ook het boek de Openbaring geschreven. En het grote thema van Johannes de Openbaring is: zie, hij komt. Dus in het evangelie is de grote vraag: vertrouw ik hem, dat Lam van God? En in het boek de Openbaring is de grote vraag aan u en mij: verwacht ik hem? Nou, dat moet u heel goed onthouden en voor uzelf ook nagaan in uw hart en leven. Vertrouw ik hem, het Lam van God? En verwacht ik hem, zie, hij komt. En wat er ook allemaal verder over gezegd kan worden, en in hoeverre we het met elkaar eens kunnen worden of niet, één ding moet centraal staan in de komende tijd. Verwacht ik hem. En als dat zo is, dan kunnen we over heel veel details kunnen we verschillen. Maar daarin zijn we één, in het verwachten van de heiland. De Afrikaanse vertaling, ja, dat is een prachtige vertaling, die zegt: ik kom spoedig. In het Afrikaans heet dat: kijk, ik kom gauw. Nou, dat is mooi uitgedrukt. Kijk, hou je ogen open, ik kom gauw. De tijd is nabij. Wie komt er? Ja, dat is de Heere Jezus. Hoe? Als bruidegom voor zijn gemeente? De bruidegom komt. Als koning voor Israël, zijn aardse volk. En hij komt ook als rechter van de wereld. Verwacht ik hem. Als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan kan het niet anders of er zijn in de beste ogenblikken van ons leven, dat kan bijvoorbeeld zijn bij het avondmaal, totdat hij komt. Dan zijn er in de beste ogenblikken van ons leven, dan zijn er van die ogenblikken dat de geest en de bruid, dat wil zeggen de Heilige Geest en mijn hart, wel eens uitkijken en zeggen: kom haastig, Heere Jezus. Ik wou dat u spoedig zou terugkomen. Het is een prachtige, mooie afsluiting, dit laatste boek van de hele Bijbel. Het Oude Testament eindigt, Malachi, eindigt met de eerste komst van Christus, de verwachting van de eerste komst. En het Nieuwe Testament, Openbaring, eindigt met de verwachting van de wederkomst, de terugkomst van de Heer Jezus. En hoe komt hij terug? Persoonlijk, letterlijk en lichamelijk. Zoals hij is opgevaren naar de hemel, persoonlijk, letterlijk, lichamelijk, Handelingen 1, hemelvaart, zo zal hij ook terugkeren, persoonlijk, letterlijk, lichamelijk. En dan zit er voor mij ook alweer en voor u, voor ons, een oproep in. Praktisch, oproep in. En God, beware ons ervoor dat wij niet zouden zijn als die dwaze maagden, die hun ogen dicht hadden en die hun lampen gedoofd hadden. En er zit in dit hele boek een oproep: ontwaakt gij die slaapt, want zie, hij komt. Nou, dat is één. Ik ga nog een paar inleidende dingen zeggen. Wat is de bedoeling, het karakter van dit boek? Nou, daar kan ik ook drie dingen over zeggen. Dit boek is allereerst een oordeelsboek. En dat maakt het ook zo aangrijpend, zo klemmend als je het leest. Het boeit. En het geeft ook een bepaalde beklemming. We zien, als u dit boek zo eens leest voor uzelf of aan tafel zo in de komende tijd, dan ziet u dat er ontzettend veel oordelen, catastrofen in beschreven worden. Donderslagen klinken, zwarte en rode paarden, we gaan daar allemaal nog op letten, die brengen onheil over de wereld. Schalen gevuld met Gods gramschap, die over de aarde worden leeggegoten. Zelfs wordt er gesproken over het vergaan van een kwart en zelfs een derde van de mensheid. Dat is angstaanjagend. Er wordt gesproken over toekomende heersers die monsters zijn, beesten. Een antichrist wordt overgesproken. Zelfs zo verbijsterend dat er zelfs een half uur stilte in de hemel komt, hoofdstuk 8. Een oordeelsboek. Maar het is nog wat meer. Het is ook, en zo moet u het vooral ook lezen, als een troostboek. Een troostboek. Juist dit boek is opgeschreven als een troost voor de gemeente in moeilijke tijden. Toen Johannes dit boek opschreef was het ongeveer het jaar 90 na Christus. En toen was de kerk in verdrukking. Werden ze vervolgd en vermarteld en van alles en nog wat. En dit boek was ook een troostboek voor de gemeente in tijden dat ze geteisterd werden door vervolging. Dat de Heere eenmaal alle tranen van hun ogen zal afwissen. Het is ook een troostboek. En het is ten derde ook een overwinningsboek. Wat voor antichrist er ook zal komen, wat voor een beestenboel het ook op aarde zal worden, het lam overwint. De ondergang van de machten van de boze, van het rijk van het kwaad, dat zal eenmaal komen. De Heere Jezus regeert en hij zal zijn troon en zijn kroon hebben. Hij zal regeren. Nou, dat is het karakter van dit boek. Nog een sleutel. Een sleutel wat heel belangrijk is. Dat is de indeling van dit boek. Hoe kan je dit boek nou indelen? Voordat ik het vergeet. Broeder Vlot, die heeft een aantal van deze soort vragen. Die heeft hij hier zelf ook opgeschreven. U mag dat gratis meenemen. Zeggen, nou, ik vind het wel leuk om daar eens wat me in te verdiepen. Ik beveel het van harte aan. Dus u mag ze zo meenemen aan het eind van dit samen zijn. De indeling van dit boek. Dan moet ik met u samen even lezen hoofdstuk 1 vers 9. Vers 19. Dan staat er: schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. U ziet hier een driedeling. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze zal geschieden. Deze indeling trouwens, dat zeg ik dan wel voor de ouderen, die maakt ook Wilhelmus Abraham in zijn redelijke godsdienst. Twee van die hele dikke pillen. En aan het eind van deel 2 heb je een hele lange verklaring van Wilhelmus Abraham over het boek De Openbaring. Nou, dat is een geweldig iets. Dat is, ik kom daar nog wel in de loop van de tijd op terug. Dat is warm aanbevolen. Het is wel heel oud-West-Nederlands, maar het is echt de moeite waard. Goed, schrijf hetgeen gij gezien hebt. Dat is dus verleden tijd. En dat wijst terug naar wat Johannes zag in hoofdstuk 1. En dat was de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van Jezus Christus. Dat wordt in hoofdstuk 1 beschreven. En dat heeft hij gezien inderdaad in het jaar 90 na Christus. Toen hij zat op het eiland Patmos. Nou, dat is opgeschreven in hoofdstuk 1. Ten tweede, wat is? Dat is hoofdstuk 2 en 3. Dat zijn die zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En nou heb ik in de kerkdienst al een paar keer erop gezinspeeld, omdat het een profetisch boek is, dat er een aantal uitleggers zijn, en daar ben ik het dus, daar schaar ik me dus achter, die zeggen dat is een beeld, dat is een profetisch beeld van de hele kerkgeschiedenis. Vanaf de Pinksterdag, de hele kerkgeschiedenis. He, dus datgene nu is waarin wij nu leven. Waarin wij nu, ook in 2006 leven, dat is hetgeen nu is. En dan vanaf hoofdstuk 4 en verder, dat is dus toekomst. Dat is toekomst. Wat er in de toekomst met deze wereld met name zal gaan gebeuren. Dus je zou kunnen zeggen, het begint met de Heer Jezus in zijn heerlijkheid, hoofdstuk 1. En dan de kerk. Het oordeel begint bij het huis van God. De kerk. Dat zijn die zeven gemeenten. Jezus wandelt tussen de zeven gouden kandelaren en hij prijst wat goed is. En hij keurt af wat slecht is. En hij roept op tot bekering.
Mag ik vragen? Kan je dat nou indelen met jaartallen?
Ja. Dat is, ik ben altijd iemand, jaartallen, dat moet maar niet bij komen, want dat is een beetje te veel inlegkunde. Ja. Je kan het wel ongeveer een beetje duiden, maar ik hou er niet van om het al te strak te doen. Maar in ieder geval kan je wel zeggen dat dit de kerk, dit is de Heer, dit is de kerk. En dan daarna, dan zie je dat de oordelen ook zullen komen over de wereld. Nou, dat is een hele belangrijke sleutel, denk ik, voor het verstaan van dit boek, zoals ik het versta. Vanaf hoofdstuk 4 dus komen de gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden vlak voor de wederkomst van Christus. Nou, dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1. Na deze zag ik. Na deze. Dat is niet zomaar een, in de grondtekst ook niet, niet zomaar van, nou ja, we gaan weer verder hierna, onbepaald. Nee, er staat heel nadrukkelijk na deze dingen. Na de vorige dingen die beschreven zijn in hoofdstuk 2 en 3. Als die dingen, als dit voorbij gegaan is, die periode voorbij gegaan is, dan komt er een verandering van het bestaande en dan komt er iets anders. Vanaf hoofdstuk 4 zien we iets wezenlijks anders. En dan ga ik iets voorzichtig wat zeggen. Ik ga dat voorzichtig doen, maar u moet mij in de loop van de tijd maar de vragen moet u houden voor volgend jaar. Dan heb ik heel het boek doorgenomen en dan misschien dat u dan een beetje de lijn ziet. Ik ga nu alvast wel een aantal dingen natuurlijk neerzetten. Want anders dan ziet u de lijn niet goed. Kijk, het is heel opvallend bijvoorbeeld dat het woord gemeente in hoofdstuk 2 en 3 heel vaak voorkomt. Maar vanaf hoofdstuk 4 wordt er geen één keer meer gesproken over de gemeente. Toen zijn er een aantal uitleggers geweest van hoe kan dat nou toch? Als nou in hoofdstuk 1, 2 en 3 over de gemeente wordt gesproken en daarna helemaal niet meer. Waar is die gemeente dan gebleven? Waar is die kerk dan gebleven? Nou zijn er een aantal uitleggers en ik neig er ook toe om te zeggen, die gemeente die is dan in die tijd, in die eindtijd vanaf hoofdstuk 4, niet meer op aarde. Maar die gemeente is door de Heere opgenomen in de hemel. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 is die gemeente niet meer op aarde, maar in de hemel. De ware gelovigen zijn de hemel ingevoerd. Als dat zo is, dan zullen die gelovigen dus ook bij de wederkomst weer terugkomen met de Heere uit de hemel. En dat staat ook in hoofdstuk 19 vers 11. Zullen we dat even lezen? Als de Heere Jezus op dat grote moment dat hij openbaar terug zal komen, als hij op aarde terug zal komen, dat is op het moment van hoofdstuk 19 vers 11... Dan staat er, en ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard, en die daarop zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus hier gaat de hemel open. En komt de Heere Jezus op een wit paard terug. En dan staat er in vers 14. En de Heer legers in de hemel volgde hem op witte paarden. Gelijk met een wit en rein fijn lijnwaard. En nou ziet u dat die heerlegers in de hemel, zelfs de kanttekeningen zeggen dat. Dat is niet alleen de engelen, maar dat is ook de gemeente. Dus als de gemeente straks, als de Heer Jezus terugkomt en de gemeente, de kerk is bij hem, dan moet die kerk logischerwijs van tevoren zijn opgenomen in de hemel. Laat ik u dat eens proberen op een of andere manier te duiden. Als ik dat zo eens mag neerzetten. Dit is de hemel. En hier is de aarde. Ja? Dan zou je kunnen zeggen vanaf hoofdstuk 4 tot en met 19, dat is die tijd waarin de oordelen over de wereld zullen gaan, vlak voor de wederkomst. Vanaf hoofdstuk 4 vers 1 is die gemeente dus opgenomen in de hemel. Wat staat er in hoofdstuk 4 vers 1? De hemel ging open. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel. De eerste stem die ik gehoord had, die sprak met mij: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschiedenis zal. Dus vanaf hoofdstuk 4 vers 1 ging de deur in de hemel open. Er was in de hemel een deur. Een deur. En die deur die stond open. En Johannes mocht daar naar binnen zien en naar binnen luisteren. En dat is het moment, denk ik, dat ook die gemeente wordt opgenomen. En dan in hoofdstuk 19 vers 11 zien we dat Christus met die gemeente, dan gaat die deur, dan gaat die hemel weer open. Dan komt de Heer met de gemeente terug op aarde. En wat hier tussen zit, ja, dat wordt genoemd, dat is de tijd van hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 19. Wat staat er dan in deze hoofdstukken? Nou, dat zou je op zo'n manier kunnen zeggen. In hoofdstuk 4 en volgende zie je drie dingen gebeuren. Je ziet allereerst zeven zegels die geopend worden. Zeven zegels. Dat is hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 6 tot en met 8. Weet u nog van de afgelopen zondag dat boek dat met zeven zegels gesloten is? Nou, die zegels worden allemaal geopend. En achter elk zegel zit een oordeel. Vervolgens zien we hoofdstuk 6 tot en met 8. Vervolgens zien we in hoofdstuk 8 tot en met 11 zeven bazuinen die geblazen worden door engelen. Oordeelsbazuinen. En vervolgens zien we, vooral in hoofdstuk 16, zeven violen of een andere vertaling, zeven schalen. Zeven schalen die uitgegoten worden over deze wereld. En dan als dat gebeurt, dat zal natuurlijk een vreselijke tijd zijn, dat snapt u. Als dat voleindigd is, dan komt Christus in volle glorie terug. Mag ik een voorbeeld gebruiken? Ik heb gezegd over die gemeente die in hoofdstuk 4 tot en met 19 helemaal nergens meer genoemd wordt. Die moet ergens gebleven zijn. Nou, die gemeente zien we dus in de hemel. En die zien we met name terug in de 24 oudsten. Zullen we dadelijk zien. Ik heb een voorbeeld. Als je nou een voorbeeld. Je zou kunnen denken in het Oude Testament aan Abraham. Abraham die was op de berg samen met de Heere. En hij keek samen met de Heere vanaf die berg naar het in het dal liggende Sodom en Gomorra. Dus Abraham mocht van bovenaf zien, samen met de Heere, wat er onder in het dal gebeurde. En zo is het ook met Johannes. En zo is het ook met de gemeente. Die mag van bovenaf zien, samen met de Heere, wat er in die periode op aarde zal gebeuren. Nou, dat is iets over, dat zijn iets over de inleidingvragen. Ik denk dat dit belangrijk is om te weten, want anders dan bent u het verband helemaal kwijt. Kan ik verder?
Ik heb nog een vraag over wat er dan wel op de aarde nog is, hoe zich de gemeente is. Wat is er dan nog op de aarde?
Ja. Nou, dat...
Ik denk dat dat er dan niks meer is, maar dat is niet zo.
Nee.
Die vraag je dan wel af. Zijn er geen kinderen van de Heer meer op de aarde?
Ja. Ja. Nou, dat bedoel ik met over een jaar moet je vragen stellen, want dat komt allemaal nog in hoofdstuk 11 en zo. Wat dan het getuigenis van God op aarde zal zijn. Hè? En dat zal er zeker zijn. Dat zal er zeker zijn. Al denk ik alleen al aan openbaring 7 gaan we nog behandelen over die 144.000 uit Israël die verzegeld zijn en die dan een getuigenis zullen geven in de wereld. God gaat dan de draad met name met Israël weer oppakken. En God gaat ook verder met deze wereld. Door de oordelen heen gaat het uiteindelijk naar zijn rijk. Goed. Ik hou het even hierbij, want anders duiken we gelijk al in de details en dan... Dit is even het raamwerk, zeg maar. Dit is het raamwerk. Nou ga ik naar hoofdstuk 4 en 5. Hoofdstuk 4 en 5 is een soort introductie. Een indrukwekkend hemelstafereel. In hoofdstuk 4 zien we dus de troon in de hemel. En hoofdstuk 5, daar heb ik afgelopen zondag over gepreekt, dat is dat boek in de hemel, hè, dat het lam neemt enzovoort. Vandaag dus de troon in de hemel, hoofdstuk 4. Nou, de schrijver is nogmaals Johannes, hij is oud in het jaar 90 na Christus. Hij is verbannen op het eiland Patmos. En dan is hij al heel oud en een eenzaam onbewoond eiland, daar zit hij op als een oude man, als de apostel van de liefde, maar oud geworden in de dienst van de Heer, eenzaam. En ik denk dat hij heel vaak aan het strand stond, bij de Middellandse Zee, en dat hij daar de zon prachtig met die gouden stralen zag ondergaan. En toen was hij een keer op zondag, op de dag des Heren, in de geest, in de heilige geest. En toen zag hij niet alleen maar die gouden stralen van die ondergaande zon, maar toen zag hij iets van de Heren der heerlijkheid. Dat is hoofdstuk 1. En nou staat er in hoofdstuk 4, en na deze zag ik een deur geopend in de hemel. Dat wolkendek, hij staat misschien weer bij het strand, stel ik me zo voor. Hij staat weer bij de oever en hij kijkt naar omhoog en dan ziet hij die wolken, die ziet hij wegschuiven. En dan ziet hij de hemel en dan ziet hij in de hemel een deur. En die deur die gaat voor hem open. Die deur staat open ook. Dat is op zich al een ontzettend groot wonder dat die deur open is. Door de zondeval is die deur op een of andere manier door ons dicht gegaan. Maar Johannes heeft geschreven in zijn evangelie dat Jezus zei, ik ben de deur. En dan ziet hij die deur. En die deur die gaat open en er komt hemels licht vanuit die deur. Vanuit de hemel die komt naar hem toe en die straalt hem in de ogen. En dan hoort hij een stem, dat is de stem van de Heere zelf. Kom hier op. Dat moet een geweldig iets zijn, hè. Als je zo straks mag sterven, stel ik me voor. Ik probeer het maar een beetje persoonlijk ook toe te passen hier af en toe. Als je zo eens mag sterven en je ziet die poort wijd openstaan. En dan niet alleen dat licht dat er door komt stromen, maar ook die stem die zegt, kom in, kom in, kom hier op. En ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Kom hier op. Dus hij ziet wat en hij hoort wat. En wij mogen in dit hoofdstuk meekijken en mee luisteren wat hij ziet en hoort van de dingen die boven zijn. Wat is er nou boven? Wat is er nou in die hemel? Wat zit er nou achter die deur? Nou, het eerste wat hij ziet. Nog even iets over die stem. Een stem die zegt, kom hier op. Die stem die kende Johannes. Waarom kende Johannes die stem? Nou, om twee redenen. Johannes kende die stem omdat hij natuurlijk met de Heere Jezus 3 jaar heeft als discipel heeft gewandeld. En ten tweede omdat hij een schaap is van de herder. En de schapen die kennen zijn stem. Dus hij herkent die stem, ook al is het 60 jaar geleden dat hij die stem gehoord heeft bij wijze van spreken. Hij kent die stem. Die stem die tot hem sprak, vrees niet, hoofdstuk 1. Die stem die tot hem sprak, volg mij. Diezelfde stem spreekt hier, kom hogerop. Nou, dan mag hij naar binnen kijken. Dan ben ik bij vers 2. Het eerste wat hij ziet door die geopende deur is een troon. En ik werd in de geest en ik zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat er één op de troon. Het middelpunt van de hemel is dus die troon. Daar is die zeer van onder de indruk. Want hij noemt in hoofdstuk 4 die troon wel 12 keer. Dat heeft zo'n geweldige impact op hem. Die machtige majesteitelijke troon. Hij wordt dus geleid in de hemelse troonzaal. De troonzaal van God. Dat is een troon die staat in dat hemelse paleis en dat is een troon van gericht, van regering, van oordeel, waar recht gesproken wordt, waar geoordeeld wordt. Als er één les is die u en ik vanavond moeten leren, dat is dat hoofdstuk 4 mij leert, de hemel regeert. Er is een troon en er zit iemand op de troon. En dan wordt Johannes niet geleid naar Moskou, of naar het Witte Huis, of naar Brussel, maar naar de hemel. De hemel regeert. Die troon die staat vast. Wat er ook van chaos en catastrofe. Vijf jaar geleden hebben we dat van de week weer herdacht. Die vreselijke dingen. Denk, ja, wordt het nou nog erger? Ja, dat gaat nog, allemaal nog eens veel erger worden. Maar één ding staat vast. De Heere regeert. God de Heer regeert. En dan gaan we letten op die troon. En dan kan ik een aantal dingen over die troon zeggen. En dat is dit. We gaan iets zeggen over wie er nou op die troon zit. Ik ga wat zeggen over wat er rondom die troon te vinden is. Over wat er vanuit die troon gaat. En wat er voor die troon is. En wat er middenin gevonden wordt. Nou, ik ga het allemaal invullen. Vers 3. Op de troon. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. Dat is op de troon. Dus, de troon is niet leeg. Wie regeert er vanaf zijn hemeltroon? Als hij daarop kijkt, dan zegt hij niet gelijk God. Maar hij ziet wat. Wat lijkt op de schittering van de kostbaarste edelsteen. Het is zo heerlijk van aanzien. Hem die op de troon zit is zo heerlijk van aangezicht. Dat Johannes een beschrijving geeft en hij zoekt naar woorden. Hij kan het alleen maar beschrijven met de prachtigste edelstenen. De lichtglans, de kleur die daarvan afgaat. Die is zo adembenemend mooi. De schittering die van hem uitgaat. Hij ziet iets van de heerlijkheid van God. En dan noemt hij twee edelstenen. Hij noemt het allerkostbaarste en de duurste edelstenen. Hij noemt de jaspis en de sardis of de sardius. Heeft iemand idee wat voor stenen dat zijn? Jaspis, dat is hetzelfde als. Wie heeft een andere vertaling? Daar kunt u het zien. Ik zit bij vers 3, hè? Nou. Nee? Nou, dan zal. De diamant, precies, die moet ik horen. Jaspis, dat is dezelfde als de diamant. Zuiver, schitterend. En sardius is dezelfde als de robijn. Die is bloedrood. Die heldere, fonkelende, stralende, heerlijke diamant. En die bloedrode robijn. Ik denk, ook kleuren hebben. Edelstenen hebben een bepaalde taal, hè? Ik denk dat dat niet voor niets is. Maar dat zowel die diamant als die robijn, dat dat mij iets zegt over wie God zelf is. De diamant die predikt mij, God is licht. Stralende, heldere, transparante van de diamant. En de robijn, dat zegt mij, rood, God is liefde. He, dus de twee wezenstrekken van God, de twee karaktertrekken van God, worden in deze twee stenen gezien. Het licht van God en de liefde van God. Nou, dat is op de troon. Rondom de troon. Rondom de troon. Er staat in vers 3. En er was een regenboog rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. Dus rondom de troon, er staat in het Grieks het woord voor regenboog, het woord iris. Iris, die zit in je oog, bij de meesten. Nou wordt er hier niet gesproken over een halve regenboog. Maar hier wordt die, ik denk dat die zo gezien wordt. Dat die regenboog, die is rond. Helemaal als een cirkel rond. Een ongebroken cirkel. Een hele complete regenboog. Zeven kleuren, zeven banen. Maar vooral de kleur smaragd die overheerst. Kijk, dat het rond is, hè. Daar zit iets in, dat vind ik het mooie in dat boek, hè. Als je zegt van nou, ik vind het al een klein beetje angstaanjagend worden. Maar u ziet ook die lichtpuntjes. Die troon is zo majesteitelijk. Maar die regenboog, dat is het lichtpuntje. He, die ronde regenboog wil zeggen dat de verbondstrouw van God eeuwig is. eeuwig, ononderbroken. Er komt aan de trouw van Gods verbond nooit een einde. De kleur smaragd overheerst. Wat voor kleur is dat? Groen. Precies. Groen. En dan vooral niet het keiharde groen, maar het lentegroen. Het lentegroen. Het zachte, liefelijke groen. De kleur van het lentegras. Kleur van de hoop, van de nieuwe verwachting. Daarmee is de troon omringd. Nou, dat is een teken dus van Gods trouw en ook van hoop. Onze hoop. Die boog die herinnert aan Noach. Dat na de oordelen bij Noach, dat die boog gezien werd. Dus hier zie je al dat lichtpuntje. Er zullen heel veel oordelen komen. Dat is waar. Maar na die periode van oordeel en gericht, dan zal er nieuw leven uit de aarde spruiten. Dan zal er, God zal de aarde oordelen niet om die aarde te vernietigen, maar die oordelen zijn nodig om de aarde te louteren. En na die stormen komt er die zegenrijke regering van Christus op aarde. Na de oordelen die komen, komt er ook de belofte van vrede, zegen, gerechtigheid, blijdschap die op aarde zal heersen. Regenboog, teken van hoop. Dat is rondom de troon. Er zit nog wat rondom de troon. En dat is vers 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen zag ik 24 oudsten zittende, bekleed met witte kleren. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. 24 oudsten. Ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet tekenen, die troon, hoor. Ik vind dat, ik kan het bijna niet uittekenen. Je kan het bijna niet uittekenen. Ik vind dat heel moeilijk. Maar in ieder geval, je hebt een troon. Je hebt een troon zo. Een troon. Nou, en die daarop zit, die kleuren jaspis en sardius, diamant en robijn. En rondom die troon zit dus die regenboog, maar ook rondom de troon staan 24 troontjes. En daarop zitten 24 oudsten en die hebben kronen op hun hoofd en witte gewaden aan. Ze hebben iets priesterlijks, die witte gewaden, en ze hebben iets koninklijks, ze hebben kronen op hun hoofd. Wie zijn dat? Nou, ik zou je heel veel uitlegging kunnen geven wat het allemaal is. Ik kies er gewoon één. En goed, dat denk ik dan. Dat denk ik dan. Dus u mag er anders over denken. Maar in ieder geval, u weet dat er ik zeg het nog een keer. Ik wil dat gewoon nadrukkelijk zeggen. Ik kies ergens voor omdat ik denk van, het heeft geen zin om allemaal te zeggen wat er allemaal nog meer is. En want dan raak je helemaal de kluts kwijt. Ik denk persoonlijk, dat is mijn bescheiden mening, dat deze 24 oudsten, dat geen engelen zijn. Waarom niet? Zondag heb ik gezegd, engelen zijn knechten. Knechten staan altijd, die staan altijd. En hier zitten die oudsten op tronen. Dus dat zijn geen engelen. Wat het wel is, ik zal er eentje aanhalen die het met me eens is, of andersom, ik ben het met hem eens. Dat is bijvoorbeeld een grote man, een man als Ambrosius, die zegt van dit zijn verheerlijkte heiligen. Dit zijn verheerlijkte heiligen. Het geheel van die gelovigen. En dan zegt hij dit, en daar voel ik wel wat voor, persoonlijk. Die 24 oudsten, dat kan je verdelen in 2 maal 12. 2 maal 12. Je komt dat verderop weer ook tegen in Openbaring. 12 Oud Testament, 12 aartsvaders. Ruben, Simeon, Levi, Juda enzovoort. En je hebt in het Nieuw Testament 12 apostelen. Dus je zou kunnen zeggen, alle Oud-Testamentische heiligen zijn daarin vervat. En ook alle Nieuw-Testamentische heiligen zijn daarin vervat. En samen zijn zij dus die 24 oudsten. Die kerk, die gemeente die opgenomen is en verheerlijkt is in de hemel. Die heiligen die voor hem zullen staan. Die hier op aarde ooit gestreden hebben. Strijdende kerk. Maar die overwonnen hebben. en die hun klederen hebben wit gemaakt in het bloed van het lam. En nu mogen zij verheerlijkt rondom zijn troon. Ze worden hier gezien als koningen. Ze zitten op tronen en ze hebben kronen. En ze worden ook gezien als priesters. En dan denk ik weer aan zondag. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters voor onze God. Met witte kleding. Ja, diezelfde witte kleding die hier genoemd wordt, is diezelfde kleding die de Heer Jezus had op de berg der verheerlijking. Witte kleding. Nou, en deze 24 oudsten, die zijn hier dus rondom de troon. Zij worden ook steeds, die 24 oudsten, ze worden steeds in de hemel gezien. Tijdens die periode, ook alweer een argument, worden ze steeds in die hemel gezien. Niet op aarde. En terwijl er in de hemel de gemeente mag rusten bij de Here, zal er op aarde hier het toneel plaatsvinden van oordelen. Er is verkwikking voor de gelovigen die hier zo vaak zijn bestreden en vervolgd. Er zal verdrukking zijn voor de aardbewoners. Een wonder dat ze gezien worden met kronen op hun hoofd. Er staat in vers 4. Ze bekleed en ze hadden kronen op hun hoofd. Het woordje kroon, dat kent u, daar staat het woord Stefanus. Stefanus. En Stefanus betekent een lauwerkrans, een overwinningskroon. En ze hebben de strijd gestreden hier op aarde en ze hebben die overwinningskroon mogen ontvangen uit de hand van de Heere zelf. Wat een wonder. Eens een zondaar en door Gods genade tot een heilig en zelfs bekleed met koninklijke waardigheid. Nou, dat is 2. Dan ga ik naar dit. Vanuit de troon. Vers 5. En ik vanuit de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. Wordt die stemmen, daar staat in het Grieks het woord echo, de echo's. Het weergalmt, het komt terug. Bliksemen zijn te zien, donderslagen zijn te horen en echo's. Het rolt en het klatert door de lucht. Als u dat nou tot u laat inwerken, hè? Als dat nou vanuit de troon gaat, die donderslagen, bliksemen en stemmen. Wat voor troon denkt u dan? Een gerichtstroon. Hier is het geen genadetroon meer. Maar een gerichtstroon. Nu zit de Heer Jezus als hoge priester op de genadetroon. Naast zijn vader. Maar hier, dan kan je al zien dat het na deze dingen is, dat dit een ander tijdperk is. Hier is het geen genadetroon, maar hier is het een gerichtstroon, een oordeelstroon geworden. Er komen bliksemen en stemmen en donderslagen uit. Dit is een tijdperk van oordeel inderdaad. En gericht. Anders dan nu. Het doet wat denken aan de Sinaï. Hè, waar je beeft. Waar ook die bliksemen en die donderslagen te zien zijn. Ik ga u vertellen. Ja. Hoe moet ik dat vertellen? U weet dat de Heer Jezus in Lucas 4... in de synagoge was en dat hij een boekrol pakte en dat hij las uit die boekrol. Ja? Hij las uit die boekrol. Wie weet wat de Heer Jezus las? Jesaja 61. Over het de Geest des Heren is op mij om de gebrokenen te verbinden en om het evangelie en de gebondenen gevangenen vrijheid te roepen enzovoort. Hè? En dan staat er, en om uit te roepen een wel aangename jaar des Heren. En dan staat er in Jesaja achter, alleen dat leest de Heren niet. Een wel aangename jaar des Heren en de... Gaat lezen. Jesaja 61. Ja. Jesaja 61. Ik heb hier een GBS-bijbeltje. En hij heeft een kleine lettertjes eronder, een A'tje, onder vers 1. En daar staat Lucas 4. Dat is inderdaad die geschiedenis van dat Jezus dat las in de synagoge. Nou, er staat er: de Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoederen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En de gebondene opening der gevangenis. En om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onzes Gods. Ziet u dat staan? En nou is het heel opvallend als u Lucas daarnaast legt, dat de Heere Jezus leest tot aan de dag van, dat de Heere Jezus leest tot aan het wel aangename jaar des Heren. Punt. En dat de dag der wrake onzes Gods, dat de Heere Jezus dat niet leest. Klopt het in Lucas 4? Klopt, hè? Vast. Als goed is. Nou, en dat is heel opvallend. He, want toen de Heer Jezus op aarde kwam. En toen de genade kwam. Ja, nu leven wij in die wel aangename tijd. In dat wel aangename jaar des Heren. Het is nog genadetijd. Christus zit op de genade troon. De dag der genade is nog niet voorbij. Maar. Als dit moment aanbreekt, vanaf hoofdstuk 4, dan is dat wel aangename jaar des Heren, dat wel aangename jaar des Heren, dat is dan voorbij. En vanaf hoofdstuk 4 tot 19, dat noemt de Bijbel de dag van de wrake onzes Gods. Dat zijn Gods gerichtshandelingen op de aarde. En het is zo treffend dat de Heer Jezus dat laatste dag de wrake onzes Gods niet las. Precies. Dat is inderdaad, heden is deze schrift in hemzelf vervuld. En dan vind ik het heel opvallend, maar ik hoop niet dat het te snel gaat, want goed, het zij zo. De Heere Jezus in Lucas 4, hij opende de schriftrol en toen hij dat gelezen had, toen deed hij het boek dicht, staat er. Ja? Dat wel aangenaam is, ja, dat was vervuld en dat is nog steeds in vervulling aan het gaan. En dan vind ik het zo opvallend, openbaring 5, wat ik zondag heb gehandeld, dat de Heere dat boek neemt uit de hand van zijn vader en dan gaat het boek weer open. Hij gaat die 7 zegelen verbreken. En dan leest hij als het ware verder. Begrijpt u? Dan komt die dag der wraken op aarde. Heel opvallend. Maar goed, daar wou ik het voor de rest niet over hebben. Ik wou alleen zeggen, ja, zie je wat? Ik moet bij mijn papier blijven, want dan ben ik de draad kwijt. Oh ja, nee, ik was aan het zeggen inderdaad dat de troon hier, de genadetroon niet meer is, maar de gerichtstroon. Heb je wel eens nagedacht over de drie tronen? Luister. Nu, dat wel aangename jaar des Heren, nu zit de Heere God op de genadetroon. Er is inderdaad barmhartigheid en ontferming te vinden voor een ieder die naar de troon gaat. Vanaf hoofdstuk 4 openbaring, dan zal het inderdaad een gerichtstroon zijn. En bij de wederkomst, na de wederkomst, dan lees ik in openbaring 22, dan is het een troon van heerlijkheid, want dan gaat er uit die troon ontspringt er een rivier, klaar als kristal. En dan komt er weer zegen, dan zal het de troon van de heerlijkheid zijn. Nu de genadetroon, en wat legt dat inderdaad een verantwoordelijkheid op ons? Nu staat die troon zo open. Je mag eigenlijk niet onbekeerd hier weg vandaan gaan. Het hart van de Heere staat zo wagenwijd open. Maar u en ik weten vanuit de schrift, één keer gaat die troon, is dat uur, is die dag, is die genadetijdperk voorbij. En dan komt dit. Maar het eindigt dan altijd toch weer met de troon der heerlijkheid. Dat ging er vanuit de troon. Dan, wat is er voor de troon? Vers 5. vers 5. Ik ga vanavond door tot en met vers 6, want ik, dan is het genoeg. Wat is er voor de troon? Er staat, en van de troon ging uit, en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Zeven vurige lampen. Zo hier voor de troon waren zeven vurige lampen. Wat denkt u dan aan? Ja, maar die zeven vurige lampen. De kandelaar. Ja, de kandelaar. De kandelaar. En dan wordt er hier gezegd, die zeven lampen, die zijn de zeven geesten Gods. De ene volheid van de Heilige Geest in zijn zevenvoudige, de ene geest in zijn zevenvoudige volheid. Zeven lampen, zeven vurige fakkels, zeven geesten Gods. De volheid van de geest. Alleen nou ziet u weer dat het van karakter veranderd is. Kijk, nu wordt de Heilige Geest heel vaak aangeduid als iets zachts. Bij de Heer Jezus kwam de Geest als een duif. En nu is de Heilige Geest een trooster, zoals Jezus dat gezegd heeft. Ik zal u de trooster zenden. Duif, trooster. Maar hier openbaring 4, zie je dat die geest te maken heeft met vuur. Een geest van oordeel en van uitbranding. Die loutert, die uitbrandt, de zonde wegbrandt. Hier ziet u dat het karakter ook weer verandert. Nou, en dan wordt er in vers 6 gesproken, dat is ook voor de troon, een glazen zee. Een zee kristalgelijk. Glazen zee, waar doet u dat aan denken? Aan? De Rode Zee, ja. Ja, glazen zee, dat doet mij denken aan wat er staat. Door de Jordaan, ja, inderdaad. Dat is ook een beeld van de zee. Glazen zee. In het Oude Testament staat inderdaad dat het koperen wasvat genoemd wordt de glazen zee. De koperen zee eigenlijk. De koperen zee, sorry. Het koperen wasvat wordt genoemd de koperen zee. Ziet u dat er allerlei beelden van de tempel hier spelen? De troon, die kandelaar en hier dus die zee, de koperen zee. Alleen hier staat, die zee is van glas. U weet, in het Oude Testament zat daar water in. Hè? De priesters moesten daar hun handen en hun voeten in reinigen voordat ze het heiligdom konden ingaan. Dat water was tot reiniging van de vuilheid van de priesters. In de hemel zal dat niet meer nodig zijn. Vandaar dat dat water gestold is tot glas, tot kristal. Ik denk dat het te maken heeft met dat in de hemel er is geen reiniging meer nodig, want daar is volkomen reinheid. Dat water, dat is gestold. Het is daar volkomen rein, heilig, zuiver, klaar als kristal. Transparant. En dan tenslotte, in het midden van de troon, vers 6. Staat er in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. Hoe moet je dat nou toch lezen? In het midden van de troon en rondom de troon. Nou, daar heb ik een tijdje over zitten nadenken, maar hoe kan er iets nou in het midden van de troon zijn en ook rondom de troon? Ik dacht dat het helemaal niet kon, totdat er eigenlijk een heel simpele oplossing is. Ik heb het bewust zo getekend, een beetje schematisch. In het midden van de troon en rondom de troon. Hier, hier, hier en hier. Dan zit je in het midden van de troon en toch ook rondom. Dus in het midden, ja, in het midden van de vier kanten van die troon. Vier dieren staat er. Matthew Henry zegt, ook een hele goede verklaring, die zegt vier levende wezens. En waar lijken die vier dieren op? Vers 7. Het eerste zijn dus vier dieren. Vier dieren. Nou, Ze lijken op een leeuw en op een kalf. Het derde had het aangezicht van een mens. En de vierde lijkt op een vliegende arend. Ja, dat zie je bij Ezekiel ook, dat komt terug, dat klopt. Wat is nou de betekenis van deze vier dieren? Nou, ook weer allerlei verklaringen. Ik denk, kijk, u moet niet denken aan beesten, dat woord staat er ook niet, beesten. Nee, er staat letterlijk levende wezens. En ik denk dat die, ze hebben ook nog, wat hebben ze? Ze hebben ogen en ze hebben ook 6 vleugels, vers 8. Zie je dat? 6 vleugels rondom en ze waren van binnen vol ogen. Ze hebben dus, het zijn 4 dieren met 4 verschillende gedaantes, vol ogen en 6 vleugels. Dus dat doet me denken aan engelenfiguren. En dat zijn het ook. Het zijn, omdat ze zo dicht bij de troon staan, het zijn troongeesten. Hemelse troonwachters. Cherubim, serafijnen, een bepaalde orde in de engelenwereld die als taak hebben om heel dicht bij de troon de troon van God te bewaken. Heilige erewacht rondom de hemeltroon. Handhavers van Gods recht en gerechtigheid, zijn gericht, uitvoerders van zijn oordelen ook, troon. Wachters, dat zijn ze. En dan, hoe zijn ze daar dan voor die troon? En hoe zullen ze straks ook het oordeel uitvoeren, die engelen? Nou, dat doen ze met grote leeuwenkracht, vandaar die leeuw. Engelen zijn krachtige helden. En dat doen ze met een vaste gang, dat is een kalf. Hè? Die ploeg, met een vaste gang, vaste gang. Dat doen ze met wijsheid en inzicht. Gedaante van een mens. Engelen hebben veel wijsheid en inzicht. En ze doen het met een snelle vlucht, een vliegende arend, een scherpe blik. Bovendien hebben ze vleugels. Dat wijst denk ik op de eerbied die deze erewacht, deze troonwachters, deze engelen, die eerbied die ze hebben, omdat ze zo dichtbij de troon van God zelf zijn. Vleugels wijzen trouwens ook op de snelheid waarmee ze de bevelen van God uitvoeren. Vaardig passen op het woord van zijn mond. Nou, dat is het hemelse gezicht. Ik had nog een tweede punt, dat is het hemelse gezang. Maar dat hopen we de volgende keer te doen. Goed, ik dank u voor uw aandacht. We gaan samen zingen. En dan eindig ik met een dankgebed. Ik wil de volgende keer bij Levende Welzijn, dat is over 2 weken. Over 2 weken. Volgens mij de 27 september, als ik het goed heb. Dan 26 september. Dan wil ik verder gaan met, ik wil dit afmaken. En dan ga ik een begin maken met hoofdstuk 6. Want hoofdstuk 5 heb ik afgelopen zondag in de kerk behandeld. Dus dat hoeft niet meer. Dus ik maak hoofdstuk 4 af. En dan maak ik een begin met hoofdstuk 6. We zullen samen nog zingen. En ik wil graag zingen uit Psalm 97. Psalm 97, vers 1 en vers 4. Vers 1 en 4. God is als opperheer, dat elk hem juichend heer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Met majesteit der wolken donkerheid, hij vestigt zijn troon, heilgerecht.
ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en niet de afgrond prijzen. De ware God en hoon knielt voor hem al gij gewoon, zweert voor den opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte toon.
Dus samen nog eindigen met een dankgebed. O getrouwe Heer in de hemel, groot is uw majesteit. Wat bent u de machtige, de heerlijke God. Heren, wij mochten vanavond bij elkaar zijn en samen meezien en meeluisteren naar wat Johannes eenmaal zag. Dat adembenemende, indrukwekkende gezicht. Dat hemelse tafereel van die troon van u in de hemel. Heren, wat worden we klein als we zien op uw majesteit. Heren, wat beven we als we zien van die bliksemen die eruit gaan. Maar tegelijkertijd, heren, wat is het heerlijk om te zien dat die regenboog helemaal rond is. Dat er hoop is. Wat een geweldig voorrecht dat wij nog mogen leven in de tijd. Dat u nog niet van troon gewisseld bent. Dat u zit op de genadetroon. En dat er een vrije toegang tot u is. En dat we met vrijmoedigheid mogen komen tot de troon van uw genade. Om barmhartigheid en genade en ontferming. En dat u dat ook zo graag geeft. Dat we nu nog leven in het wel aangename jaar des Heren. Dat de dag van het gericht nog niet is aangebroken. Heren, wat een vreselijke tijd zal er over deze wereld gaan. En tegelijkertijd willen we u bidden, Heren. Geef dat deze dingen zo in ons hart mogen gaan leven. Dat we ons zouden heiligen voor uw komst. Maar dat we ook bewogen zullen zijn met al die mensen die nog nooit van u gehoord hebben. Of die van u zijn afgevallen. Of die niet meer van u willen horen. Dat we bewogenheid hebben. Dat er nog velen mogen komen, o God. En dat we nog mogen spreken van u, Heer Jezus. Een goed woord van u. Opdat anderen in onze naaste omgeving, in onze naaste familie, niet verloren zouden gaan. Heren, wij willen u bidden, geef ons vrijmoedigheid om van u te getuigen. Zolang de deur van de genade nog open staat. O Heere, geef ons de Heilige Geest. Dat deze dingen ons niet alleen maar interessant voor het hoofd zullen zijn. Maar dat ze ons heiligen zullen in ons hart en leven. En dat we zo nog een getuige mogen zijn naar anderen toe. Opdat er nog velen voor die dag komt. Behouden mogen worden. Binnen mogen komen. O Heere, zo willen we u danken. Danken voor uw woord. En tegelijkertijd bidden. Heere, maak ons tot een zegen voor de mensen om ons heen. Vergeeft u het zondige wat er was. Het is maar eigenlijk maar stamelen. En tegelijkertijd is het zo groot. O Heere, leer ons u te volgen. U te vertrouwen. Maar ook u te verwachten. Al den dag. Uit genade. Amen. Wel thuis allen en graag tot ziens.